De uitverkiezing is niet makkelijk, mensen. De uitverkiezing van God is geen eenvoudig dogma. En ik ben er ook van overtuigd dat we doorheen de kerkgeschiedenis ook gezien hebben dat er verschillend over gedacht wordt. En ik weet niet waar jullie kerken staan of jullie kerk staat in dit geheel, of waar je persoonlijk een overtuiging heeft over wat betreft de uitverkiezing. Maar ik wil er ook heel genadevol brengen. En genadevol, daar bedoel ik ook mee dat ik ervan overtuigd ben dat er verschillende mogelijkheden en keuzes gemaakt kunnen worden over de uitverkiezing, zonder dat wij dat valse leer noemen. En wat ik daarmee wil aangeven, is dat wij heel veel dierbare broeders en zusters in de Heer hebben, die anders over de uitverkiezing denken dan waar wij als gemeente staan, maar dat het werkelijk en waarachtig broeders en zusters in de Heer zijn. Want een andere gedachte over de uitverkiezing wil niet zeggen dat het valse leer is. En waarom zeg ik dat? Valse leer leidt iemand van Christus af. Die leidt hem van de verlossing vandaan, van de waarachtige verlosser. En een andere visie over de uitverkiezing wil nog niet zeggen dat je iemand bij Christus vandaan leidt. Want als er twee stellingen zijn in de uitverkiezing, dan staan wij inderdaad aan de Calvinistische kant, laten we het zo stellen. Maar als u persoonlijk of uit een gemeente komt die hier anders over denkt, ook als bezoeker, dan willen wij ook zeggen, wij zijn hier mild in. We benaderen dit met eenvoudige nederigheid, wetende en erkennende dat er andere visies mogelijk zijn. Maar waar wij wel van zeggen, dat zijn onze broeders en zusters in de Heer. Dus het is geen theologisch gevecht wat ik vandaag aanga. Ik kwam er ook te laat achter dat ik inderdaad in mijn studie kwam op dit punt. En toen hoorde ik in één keer, we hebben bezoekers. En toen dacht ik, ah ja, ik sta hier niet met intentie om u de les te lezen. Verre zij het van mij. Dus ik hoop dat ik dat als disclaimer van tevoren mag zeggen, als aanvulling, dat u ook rustig kan zitten. En dat ik hier niet belerend wil komen om deze moment eens te gebruiken om u eens te vertellen wat waar is uit de Bijbel. Ik geloof dat wat ik verkondig waar is. En dat de andere visie die er is niet correct is uit Gods woord. En een theologische fout is, maar geen fout die iemand naar de hel leidt. Ik hoop dat u dat ook begrijpt. Ik hoop dat u daarom ook een stukje mildheid heeft als we hierover gaan spreken. Er heeft veel bloed gevloeid, er heeft veel ink gevloeid in de afgelopen eeuwen over dit punt. Wij maken een keus, wij durven een keus te maken, dat weet u van mij. Ik verkoop appels en geen peren. Maar ook appels, of ook peren, zijn gezond. Ja, ik hoop dat u dat begrijpt en ik hoop ook dat u er zit als bezoeker, dat u ook mijn intentie hiervan begrijpt. Nogmaals mijn verontschuldigingen dat ik zo'n preek heb op kerst en bezoekers heb, maar ik hoef me niet te verontschuldigen als dit het woord van God is, dan preek ik dit vrijmoedig. Zullen wij met dit in gedachten ons hoofd buigen en gewoon eenvoudig eens een moment vragen of de Heer deze tijd wil zegenen. Vader, wat is het goed om als kinderen van u samen te mogen komen. Wat een heerlijke tijd dat u een moment gegeven heeft om allen die geloven, Heer, en zij die hier zijn als bezoeker en misschien als kinderen, Heer, die u nog niet kennen, maar dat zij hier mogen zijn om te horen dat u een levende God bent. En dat er kinderen door u hier op aarde levend gemaakt zijn. En dat wij samengebracht zijn om maar één ding te doen. En dat is de naam van onze Heer Jezus Christus te belijden. We staan hier, Heer, niet als enige gemeente op. We staan hier in een lange rij van gelovigen van de hele kerkgeschiedenis, Heer. We staan hier niet als eenvoudige gemeente en zeggen wij zijn exclusief. Oh nee, Heer. Wij behoren tot het grote lichaam van de Heer Jezus Christus. Wij behoren tot allen waar de Heer Jezus de Christus voor betaald heeft aan het kruis. Waar Hij voor kwam in zijn menswording. O Heer, wij voelen ons ook verbonden. Wij weten ons verbonden. En wij belijden ook, Heer, dat wij verbonden zijn met alle gelovigen van alle tijden. Die de Heer Jezus Christus belijden als hun enige verlosser. Als hun Heer en zaligmaker. Hij Hij die kwam naar deze wereld om ons te verlossen van onze zonde. Want dat houdt ons uit de hemel, Vader. Dat zet ons haaks op u. En u zond uw zoon. U zond uw zoon. Uit liefde. Uit bewogenheid. Uit compassie. Niet omdat wij zo goed waren, Heer. Niet omdat wij het verdienden. Maar uit de rijkdom van uw wezen. Mogen we dan zo ons hoofd buigen, Heer, als wij de tekst ingaan van Efeze, Heer. En voor die grote dogma komen te staan van de soevereiniteit van u en de uitverkiezing. En Heer, eigenlijk is het heel eenvoudig. Het is eenvoudig te begrijpen, Heer, maar het is moeilijk te slikken. Als er al een weerstand is in ons hart, Heer, dan komt het voort uit het vlees van ons, Heer. Uit onze zondige natuur. En zo wil ik vragen, Heer, dat u ons bereidwillig maakt en onze harten voorbereidt, Heer. Dat uw woord vrucht mag dragen in ons leven. Dat wij hier geen koude, kille dogma staan te verkondigen, maar iets glorieus van u, Heer. Iets wat u rijkelijk benoemt in uw woord. En als u er veelvuldig over spreekt en als u zelf zegt dat uw hele woord uitgeademd is van uzelf. En dat de mens niet leeft van brood alleen, maar van alle woord dat uitgaat van u. Dan is dit goed voor ons, Heer. Dan is dit goed voor onze ziel. En dan willen wij ook zeggen, Heer, open ons hart daarvoor. Bekwaam mij, Heer, om eenvoudig te spreken. Bekwaam mij om uw woord recht te brengen. En dat uw Heilige Geest het kan gebruiken om vrucht te laten dragen in ons allemaal. Tot verheerlijking van maar één naam. De naam boven alle namen. Jezus Christus. Die was. Die kwam naar deze wereld. Die van ons vandaan ging. Maar die op één dag dit universum in zal knallen. Om alles te zetten naar zijn hand. En zijn koninkrijk hier op aarde zal zegevieren. En elke knie zal voor hem buigen. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Voor de glorie van de Vader. Tot verheerlijking van de Vader en het Lam tot in eeuwigheid. Daar zien we naar uit, Vader. Zo beginnen wij. Aan de God die verkiest. Zegen ons, Heer. In Jezus' naam. Amen. Wel, we hebben heerlijk mogen zingen. Onze stemmen zijn nog nooit zo warm geweest als deze ochtend. Is het? Huh? Ik heb nu al momenten dat ik denk, nu moet ik al water drinken. Dan heb ik meestal halverwege de preek, maar dat heb ik nu al. Wel, we staan stil en heerlijk hebben wij mogen zingen vanochtend van de geboorte van onze Heer Jezus Christus. 2000 plus jaar geleden kwam Hij naar deze wereld. We vieren dat, zoals we konden horen in Cindy's gebed, Immanuel, God bij ons. En is het niet werkelijk een wonder als je erbij stilstaat dat Jezus Christus in de hemel glorieus was en alle engelen die Hem aanbaden, die zijn naam beleden als de naam van alle namen, dat Hij naar deze wereld kwam. Dat Hij zich opsloot in de beperkingen van een menselijk lichaam. Dat is al moeilijk te bevatten, maar is het niet nog moeilijker te bevatten dat Hij naar deze wereld kwam die verloren is in schuld? Hij kwam niet naar het paradijs, hè, de Heer Jezus. Hij kwam naar omstandigheden die niet bepaald gunstig waren en het was geen fijn klimaat om in te leven. De hele wereld, de hele mensheid schuldig voor God. Het was niet alleen dat deze wereld verloren was in schuld, het was niet alleen de hele mensheid. Het was dat elk wezen die Hij ook nog eens tegenkwam, totaal verdorven was. Zoals onze Bijbel dat leert. Dat elk facet in ons, elk onderdeel in de mens geraakt is door de zondeval. We zagen hier net die kleine mensjes op de voorgrond zitten. We zien daar Sam, dankjewel voor de naam. Hij lijkt onschuldig. Maar één ding hoeven wij hem niet te leren. En dat is verkeerd te doen. Dat zit erin. geprogrammeerd van tevoren. Dat is wat eigenlijk met elke mens aan de hand is. Zie, het is niet alleen dat Jezus de beperkingen van een menselijk lichaam aannam. Niet alleen naar een gruwelijke plaats kwam. Niet alleen dat hij naar deze zondige wereld kwam waar hij zondaars ontmoette. Maar veel meer nog dat hij de losprijs betaalde voor de zondaren. En de losprijs is feitelijk wat u zo vaak gehoord heeft hier, een ek agarazzo. Dat hij dus inderdaad de markt opging. De slavenmarkt waar alle zondaren stonden en letterlijk een prijs betaalde. En alle zondaren die, waar hij voor betaald heeft, die in hem geloven, meenam. Tot zijn eigendom. Hij nam de schuld op zich van een ieder die gelooft. Weet u dat Jezus omschreven wordt daarom in de Bijbel ook als Jezus de uitverkorene? Jezus was in dat opzicht uitverkoren om naar deze wereld te komen. In Lucas hoofdstuk 9 vers 35, als daar die verheerlijking op de berg is. Dan horen daar heel vaak, een aantal keren bij de doop en bij de verheerlijking in alle evangeliën. Niet het Johannes evangelie, maar de eerste drie. Dat de Vader spreekt en die zegt, dit is mijn Zoon. Mijn geliefde. Maar Lucas schrijft er iets heel specifieks bij. De uitverkorene. Daartoe was Jezus uitverkoren. Jezus Christus wordt omschreven als de uitverkorene. Hij kwam naar deze zondige wereld om zijn leven te geven voor zondaren. Hij kwam om zijn leven in te zetten als uitverkorene van de Vader die hem daarvoor had aangesteld. De Vader had hem uitverkoren om te zenden. Om verlossing te verzekeren. Niet te bewerken. Niet de verlossing beschikbaar te maken. Niet de verlossing aan te bieden, maar verlossing te verzekeren. Voor een ieder die gelooft, voor al zijn schapen, voor de gehele kudde. Christus heeft de verlossing werkelijk verzekerd. Voor een bepaalde groep, voor een specifieke groep, heeft die specifieke verzoening verwezenlijkt. En daarmee heeft iedereen die gelooft in Jezus Christus als zijn persoonlijke zaligmaker, verlosser, de zekerheid dat hij verlost is. Daartoe was Jezus uitverkoren. Dat was de missie die de Vader aan de Zoon gegeven heeft. En wat ik hier neergezet heb zijn feitelijk twee grote pilaren. Aan de ene kant heb ik u laten zien dat wij zondaar zijn, een totaal verdorven, een hele sumiere omschrijving. Dat er elk facet van de mens doordrenkt is met zonde. We zijn totaal besmet. Aan de andere kant dat Christus een specifiek offer gemaakt heeft. Daar hebben wij in 2011 lang bij stilgestaan. Bij Markus 10 vers 45 weten we nog dat Jezus zijn leven gaf als een losprijs voor velen. En toen hebben we de deur geopend naar de velen en we zijn daarin gegaan. En velen van u kunnen dat nog levendig herinneren hoe de Bijbel ging spreken over een specifiek offer. En tussen deze twee grote pilaren in, de totale verdorvenheid van de mens en Jezus die betaald heeft voor een specifieke groep, zit daar de derde pilaar tussenin, de uitverkiezing, de onvoorwaardelijke uitverkiezing. Dat is waar we vandaag aan beginnen. Het zit er tussen opgesloten. Het vloeit voort logisch uit het feit dat alle mensen totaal verdorven zijn. En daar kom ik misschien nog op terug, maar anders in hoofdstuk 2 van Efeze. En dat specifieke offer maakt het noodzakelijk dat Jezus, of dat er een uitverkiezing was, een onvoorwaardelijke uitverkiezing. Het is een noodzakelijk onderdeel ervan. En weet u wat eigenlijk rustgevend is? Iedereen gelooft in een bepaalde vorm van uitverkiezing. Doorheen de kerkgeschiedenis is dat nooit de discussie geweest. Het is ook geen moeilijk dogma. Ik ga het ook niet moeilijk maken, want het is niet moeilijk. Het is eigenlijk heel eenvoudig. De discussie is nooit geweest bij mensen die de Bijbel serieus nemen. De discussie is niet geweest of er al dan niet uitverkiezing was. Iedereen gelooft in een vorm van uitverkiezing. Doorheen de kerkgeschiedenis is dat altijd beleden. Het enige verschil is, en daar kom ik volgende week wel op terug, is op wat voor basis kwam de uitverkiezing. Wat is het de grond als het ware waarom God verkoos? Maar de discussie over uitverkiezing is er nooit geweest. Het is een feit. En ik denk als u met mij meegaat en door de Bijbel heen gaat, dan gaat u zien hoe vaak het voorkomt. Niet vandaag, want vandaag heb ik een wat kortere preek, een eenvoudige preek. Volgende week zitten wij wat meer in de diepte, dan gaan we spitten en graven. Ik wil niet zeggen dat u de denktank vandaag niet op moet zetten. Maar u mag eens in uw Bijbel gaan naar Efeze hoofdstuk 1. Want we gaan ook een belangrijk facet zien waarom we dit met elkaar bespreken. Efeze hoofdstuk 1 vers 4 tot 6. Laten we die met elkaar eens lezen. De eerste vier, de eerste paar versen daarvan. Efeze hoofdstuk 4 vers 1 tot 6. En dan springen we even over naar vers 12 en 14. Want de reden wordt namelijk gegeven waarom de uitverkiezing en alles wat eruit voortvloeit zo belangrijk is voor ons. En dit gaat over God de Vader die schrijft hier, Hij, God de Vader heeft ons, immers in Hem, in Jezus Christus, uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft Hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van Hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil. En dan, luister eens goed, wat staat daar? Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarom bestuderen wij de uitverkiezing? Zodat onze lof voor Gods heerlijkheid, van de heerlijkheid van zijn genade, vergroot. Het is als het ware een brandstof voor onze aanbidding. Het is niet een koud kil dogma. Het is een van de meest hartverwarmende. En ik zou bijna zeggen aanbidding sturende dogma's. Leerstellingen. En dat is eigenlijk wat we hier naar voren zien komen. Het is een hele belangrijke leerstelling. Want gaan we eens verder naar vers 12. Een hele lang stuk vanaf vers 7 tot en met vers 12 gaat over Jezus Christus en zijn zoenoffer. Dat Hij daartoe bestemd was. En wat zien we dan aan 12, het laatste stuk? Opdat wij zouden zijn tot lof van zijn heerlijkheid. Het laatste vers, of tenminste van vers 14. Ja? Tot lof van zijn heerlijkheid. Dit hele stuk waar in het begin zoveel theologie in zit, waar we vandaag in de dag nog alles gouden bijsmaak krijgen van theologie brengt verdeling, dat moeten we niet aanboren. Waar de Bijbel zegt, maar wacht even, dit wordt juist gepresenteerd zodat je brandstof hebt en diepgang krijgt in je aanbidding. De Bijbel legt uit dat de uitverkiezing van God gegeven is om de Heer mee te verheerlijken. Dat wij een heldere beeld krijgen van de verlossende genade. Dat het onze aanbidding mag verdiepen. En daarom is het ook geen koude orthodoxie. En zo wordt het gepreekt, daar ben ik mee eens. Verre van, zij het van ons. Het is tot lof en heerlijkheid van zijn genade. Het is brandstof voor onze aanbidding. Bent u voorbereid? Bent u bereid om uw brandstoftank te laten vullen? Om uw aanbidding te verdiepen? Om de heerlijkheid van Gods genade te ontmoeten? Ga met mij mee. En wat ik al zei, het is heel eenvoudig. Het is een vreugdevolle onderneming, dat kan ik u verzekeren. En het begint heel eenvoudig en u ziet dat ik daar inderdaad een aantal stellingen heb neergezet of een aantal punten. God verkoos eeuwig individuen, u persoonlijk bepaalde. Volgende week ga ik daar gewoon mee verder. Om het te laten zien dat je die lijst maar door kan gaan en door kan gaan en door kan gaan. En dat er bijbelversen bijkomen die dat bevestigen. Het is gewoon een eenvoudige opsomming, zou ik bijna kunnen zeggen, van wat de Bijbel zelf zegt over de uitverkiezing. God verkoos. Waar vinden we dat? In Efeze hoofdstuk 1, vers 4 en 5. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren. En ik bespaar u vandaag de Griekse woorden daarbij, maar dat uitverkoren, dat is een specifieke term. Een hele specifieke term. En eigenlijk zou je het zo kunnen zien. Als je begint met de Bijbel te lezen, dan kom je bij Genesis 1. En Genesis 1 is belangrijk. God staat aan het begin van de schepping. We vertellen onze kinderen daar graag over. Is het niet? Kleine kinderen die openstaan voor het woord van God. Je vertelt ze over de schepping en alles wat zij dus horen, absorberen zij. Zij zien het voor zich. In de zin van, dit is het enige wat logisch en verklaart waarom de wereld is zoals het is. God staat aan het begin. Weet u? Zoals het in de schepping is, zo is het ook in de herschepping. De herschepping staat God aan het begin. Uitverkiezing is Genesis 1 van onze verlossing. En dat is niet moeilijk. Genesis 1 van onze verlossing is uitverkiezing. En dat is eigenlijk wat je ziet. God nam het initiatief bij de schepping. God neemt het initiatief bij de verlossing. Hij neemt het initiatief. God verkoos. En de term die hier staat, uitverkoren. God heeft ons uitverkoren. God koos uit. En dat is het punt waar ik nu stop gewoon. Om gewoon eens te zeggen, maar wat betekent dat? Wel, dat woord wat daar staat in het Engels is, dat staat in de middle voice. God koos voor zichzelf, tot zichzelf, uit zichzelf. De keus die God maakte was op hem gericht. Dat is eigenlijk wat daar staat. Als wij iets actief doen, een keus maken, of een handeling, dat betekent dat ik dat ook zelf in gang zet, om iets dat het zijn gang gaat. Als het passief is, dan wordt het bij mij gedaan. Ik was passief in de wedergeboorte. God bewerkte dat in mij. Begrijpt u dat? En de andere die er is, is dat God het deed voor zichzelf en tot zichzelf. Het object staat niet centraal in de uitverkiezing. Maar de kiezer, God, staat centraal in de keus. Dat is waar je helemaal in dat woord kan zien. Het gaat helemaal niet om het object. De uitverkiezing richt zich volledig op God. Wel, als je de Bijbel enigszins goed leest, dan zie je ook dat de hele Bijbel God gecentreerd is. God doet alles voor zichzelf. Voor zijn eer en glorie, voor zijn naam. En ook zo de uitverkiezing. Hij verkoos ons voor zichzelf. Hij verkoos voor zichzelf, tot zichzelf en zelfs in zichzelf. Niemand dwong hem daartoe. Het was een soevereine keus. Niemand beïnvloedde hem. God had geen raadgevers nodig om zijn keus te maken. God heeft geen overleg gepleegd. Hij verkoos. Punt. En denkt u, is dat koud, is dat kil? Ik denk dat we ons daarin moeten verwonderen, maar denken zijn dat praktische toepassing die hieruit voortvloeit. Een volmaakt God. Die niets ontbreekt. Een God die niet kan veranderen, een God die niet kan verbeteren, een God die niks aan zichzelf kan toevoegen. Die alles in zichzelf heeft, al genoegzaam is. Die kiest voor wat? Wij maken keuzes en worden daar vaak zelf beter van. God koos in zichzelf, voor zichzelf en tot zichzelf zonder er beter van te worden. Voeg niets aan hem toe. Alleen dit punt al. En als je daar eens gewoon over na gaat denken, dan denk je van, waarom had God überhaupt ook maar iets moeten verkiezen, want hij heeft alles in zichzelf. En toch deed hij het. Hij verkoos. En wat zien we daar? Dat God een persoon is. Dat hij intellect heeft. En dat ook gebruikt. Dat hij bewogen is. En compassie en liefde kan tonen. En hij deed het doelgericht. God had een doel voor ogen. Hij koos iets waar hij zelf niet beter van werd. Is dat niet? Waar we tegen de grenzen van ons begrijpen aankomen. Maar laten we ons er eens over verwonderen dat God verkoos. Maar God verkoos ook eeuwig. Mijn volgende punt. In hetzelfde vers, Efeze hoofdstuk 4, 1 vers 4. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Zijn keus was niet in de tijd, maar buiten de tijd. Ik vermoed dat wij de komende dagen allemaal wel aan een kerstdiner gaan. Hè? We zien het al voor ons, is het niet? En dat bedoel ik niet negatief hoor. Maar we kunnen het ons inbeelden. We kunnen ons er een voorstelling van maken. We hebben het ooit ergens gezien. Of we hebben al een keer aan tafel gezeten en mee mogen eten en dachten van, dat was goed. Vanmiddag hopen wij naar onze schoonmoedertjes te gaan. Nou, woensdag hebben wij een maaltijd bij mijn moeder. En één ding is zeker. Het zal goed zijn. Zo de Heer wil. Maar op basis van het verleden was het goed. Ik kan het inbeelden. Maar nou wil u eens even inbeelden wat het betekent dat God in de eeuwigheid koos. Voor de grondlegging van de wereld. En 2 Timotheus 1 vers 9 geeft daar eigenlijk nog een aanvulling aan. En het zelfs nog bijna straffer omschrijft. God koos voordat er nog iets bestond. Voordat het fundament van deze wereld er lag. Voordat de kosmos er was. Die ons behouden heeft, 2 Timotheus 1, 9. Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken. Maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons in Christus Jezus gegeven is. Voor eeuwige tijden. De Heer koos vrij en onbeïnvloed, dat niet alleen. Hij koos voordat er iets bestond. Nou, gaat u eens met mij mee. En we nemen de vleugelen van de eeuwigheid. We spreiden ze uit. En we gaan met elkaar eeuwigheden terug. Om vervolgens over te stappen op de volgende vleugelen naar de eeuwigheid terug. En we gaan nog een aantal eeuwigheden terug. En we komen er eeuwig achter dat er geen eeuwigheid begin is. Nu wordt het al lastig om nog te kunnen volgen wat er is. Wat het betekent, mensen, is heel eenvoudig. Er was geen begin. Ook al lijkt dat voor ons niet haalbaar, want wij zeggen alles heeft een begin. Bij God niet. Bij God heeft het altijd bestaan. Ik kan u vertellen dat onze vleugels al uitgeput zijn. Ons verstand stopt ergens. Dit kunnen wij ons niet inbeelden. Dat God een keus maakte in de eeuwigheid. Niet 5 minuten voordat de schepping begon. Niet in de tijd toen het misging in Genesis 3. Maar voor de grondlegging van de wereld. Ver voordat alles geschapen was. Is daar, ik zou bijna zeggen, een moment geweest. Maar zelfs dat is alleen maar een logische gedachte. Dat er een moment geweest is dat het kwam. Maar de eeuwigheid heeft geen begin. Gods plan heeft geen begin. Het heeft alleen een eeuwige titel. De eeuwigheid. Kun je dat voorstellen dat God alleen was in de eeuwigheid? Geen cherub die zijn vleugels uitspreidde. Geen engel die het lawaai doorbrak. Geen stem. Niemand niet. Dan alleen mijn Vader, Zoon en Heilige Geest. daar is het besloten. Weet u dat dat rustgevend is? Als Gods keus al zo lang staande is en staande blijft en stand gehouden heeft, dat het al een eeuwigheid staat, geeft dat niet ook een zekerheid voor de toekomst, dat het ook rustig nog een paar eeuwigheden zal bestaan? Daar ligt voor ons weer de bemoediging. God koos en maakte het tot een grondig fundament. Gods keus staat voor eeuwig. Het was geen ondoordachte keus. Het was geen overhaaste keus. Het was niet een keus die door de tijd heen, als die er al was in de eeuwigheid, nog beïnvloed was. Gods keus staat al vanaf de eeuwigheden. En zal dus ook tot in eeuwigheden staan. Ik kan alleen maar zeggen, mensen, dat bemoedigt mijn ziel. Dat geeft mij in ieder geval rust. Waarom? Gods plan kan niet gedwarsboomd worden. Zelfs niet door mij. En dan kijk ik ook naar mijn eigen zondige vlees. Naar mijn falen. Naar mijn tekortkomingen. Naar mijn zondige natuur die nog steeds de kop opsteekt. En dat ik denk, zou ik wel uitverkoren zijn? Heer, ik geloof toch in u? Wel, dat stond al vast. Ik kan er niet afvallen. God verkoos niet alleen in de eeuwigheid. God verkoos ook individuen. God verkoos niet een grote groep. Want kijk maar eens in die tekst die we hier voor ons hebben. Efeze hoofdstuk 1 vers 4 tot 6. Daar zien we drie termen in. Ons, hij heeft ons uitverkoren. Even verderop. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn. In het laatste vers, vers 6. Waarmede hij ons begenadigd heeft. God keus geen massa. God koos geen voordeelverpakking. Allee, alles bij elkaar. Dat is het goedkoopste, dat is het makkelijkste. God koos individuen. Nu als u deze woorden ziet, die zijn allemaal meervouden. Wij, ons, ons. Maar kijk er eens vanuit het perspectief dat dit een rondzendbrief was naar gemeenten. En al is een gemeente waar opgebouwd uit individuen. Waar Paulus zich als individu bijschaart en zegt wij. Wij. Jullie als gemeente. En ik ook. En hij noemt zichzelf daarbij als een individu. God verkiest individuen. Het is niet zo dat het een grote groep ineens was. Met allemaal anonieme identiteiten of entiteiten. God koos heel persoonlijk. God koos zijn schapen. Wij zijn niet alleen maar een kudde, hè? Ook al wordt dat in de Bijbel zo genoemd. Wij zijn ook schapen. Dat zijn de individuen die de groep maken. Wij zijn kinderen van de Heer. We zijn niet alleen maar een gezin, hè? En dan alle die hem aangenomen hebben, kinderen van hem geworden. Kinderen van God. En als we dan verder gaan, God koos u persoonlijk. In de Bijbel wordt één keer genoemd dat er een persoon, Romeinen hoofdstuk 13, persoonlijk benoemd wordt. Groet Rufus, zegt Paulus als hij aan de gemeente van Rome schrijft, de uitverkorene in de Heer. God koos u heel persoonlijk, individueel. Het was Gods individuele genade, zou je kunnen zeggen, die hij wilde geven. God had u persoonlijk in het vizier. Uit de hele mensheid had hij u op het oog. Is dat niet heel specifiek? Is dat niet vertederend als je dan weet hoeveel mensen er zijn geweest? En de Heer had alles in zijn plan, zag alles voor zich, als ik het zo mag omschrijven. Alle mensen, van alle tijden. En hij had u heel individueel op het oog. We zijn in principe nooit meer echt eenzaam, hè? We zijn nooit verlaten. En weet u wat nog meer is? U bent altijd al gewenst. Dat kan niet iedereen zeggen van onze aardse ouders. Maar bij God had hij u op het oog voor de verlossing. En dat stond vast. Voor eeuwig. Voor u persoonlijk. Dat is geen koud kiel dogma. Dat zet mijn voeten aan het dansen. Dat ik inderdaad zeg. Wat een verwondering. Ik zie mijn eigen kinderen soms niet eens staan. Gisteren werd mij de vraag gesteld over iets wat ik ervan dacht. Dat ging, mijn kinderen werden daarbij beïnvloed of konden daar hun mening over geven. Ik antwoord zonder naar mijn kinderen te vragen. Vanochtend word ik wakker en ik zit in mijn studie en in mijn bijbeltijden. En dan komt er zo'n poef binnen. En ik overleg niet eens met hen. Ze stonden naast mij. Als het nu de leeftijd van Sam is, dan kun je niet overleggen. Maar ze hebben alle drie een mond gekregen. Ze zijn oud genoeg om te zeggen wat ze willen. En ik zie ze niet eens. En ze stonden naast mij. Zo is het niet bij de Heer. Hè? Hij verkiest u en verkoos u voor de grondlegging van de wereld heel persoonlijk. Hij heeft u altijd op het oog. Uit de hele massa had hij u heel specifiek op het oog. En hij houdt zijn oog op u. Die gaat er niet meer af. Altijd gewenst. Dank u wel, Vader. Dank u dat u uw oog op mij gezet heeft. En weet u dat God ook heel bepaald verkoos? En dit is al wat moeilijker. Want ook in de termen die we net lazen in 1, Efeze hoofdstuk 1, 4, 6 over hij heeft ons en wij en ons, dat geeft ook aan dat het een bepaalde groep is, een beperkte groep. Het is een helder, definitief bepaalde groep. Het is vast omlijnd. Zal ik u eerlijk zeggen dat het genade is, dat het vast omlijnd is? Well, we hebben al gauw de indruk, en daar kom ik misschien volgende week al wel op terug, waarom zijn er niet meer? Waarom niet allemaal? Waarom staat er niet, en hij gaf zijn leven voor allen, dat staat er niet. Gaf zijn leven als een losprijs voor velen. Waarom niet allen? Dan hebben we al gauw de indruk van, waarom beperken we dat? Want de Bijbel beperkt dat. Weet u dat het aan de andere kant ook een zegen is? Want als erin kunnen, dan kunnen er ook uit. Dan kunnen ze dit ook verliezen. Dan kan God ook zeggen van, je ligt eruit. De ons is een onsje kleiner. Het is vast bepaald. Het staat. Het is wij, ons. Weet u dat Spurgeon hierover zei? Dat is eigenlijk wel eens iets om mee te nemen. Die zei van, als God, en ik heb het geloof ik al eerder gezien, als God mij in de tijd gekozen had. Oh, had hij mij nooit gekozen. Zo'n zondaar ben ik. Elke dag ongerechtigheid. Als, en wat je daar ook kan zien, dat als het niet van voor de grondlegging van de wereld vast stond, dat is niet helemaal wat Spurgeon helemaal bedoelde hoor, maar dat zegt hij ook. Als het niet van voor de grondlegging van de wereld vast stond, dat ik daarbij hoorde, dan was ik er nooit bij ingekomen. Als je mijn leven ziet. En u ook niet. Ik zie uw leven ook. Meer dan genoeg. En ik zie mijzelf ook in de spiegel. En ik heb kinderen die laten zien wie ik ben. En ik hoef maar de spiegel van Gods woord te openen. En ik schrik van mijzelf. Om te zeggen van die volmaakte standaard haal ik niet. Weet u? God had iedereen kunnen kiezen. Gelooft u dat? Ik geloof dat. Hij heeft daartoe het gezag. En hij heeft daartoe de macht. Maar we vinden het niet terug in de Bijbel. God had ook niemand kunnen kiezen. Ah, de Heer had geen enkele verplichting, toch? Waarom zou hij iemand moeten verlossen? Van zijn zonde? Oh, weet u, iedereen die de Bijbel een beetje serieus neemt, die gelooft dit ook niet. De Heer verkoos velen. Velen. Maar het is wel een bepaalde groep. Dat is wat de Bijbel laat zien. De Heer koos een specifieke, bepaalde, omlijnde groep. Ga er eens mee naar Handelingen, hoofdstuk 13, vers 48. Handelingen 13, 48. Maar wat lezen we daar in Handelingen 13, 48? En dit is een vers, ik zou bijna zeggen, die ook ons leven op de kop kan zetten. Want als je letterlijk leest wat er staat, dan kun je er niet omheen om te laten zien dat dit over een groep gaat die de Heer heeft uitgekozen. En Paulus had het evangelie gepredikt aan de Joden. En die nemen Christus niet als hun persoonlijke verlosser aan. Sterker nog, ze verwerpen hem. En Paulus gaat naar de heidenen toe en dan staat hier zo'n mooi vers. Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijden zij zich en verheerlijkten het woord des Heren. En allen die bestemd waren tot het eeuwig leven, kwamen tot geloof. Dit vers is zo monumentaal. Maar je kan lezen van allen die uitverkoren waren, die kwamen tot geloof. Velen, allen die uitverkoren waren, niet allen, inclusief iedereen, maar allen die uitverkoren waren, die daartoe bestemd waren. Waar God inderdaad van voor de grondlegging van de wereld de eindbestemming al bepaald had. Die kwamen tot geloof. Openbaring omschrijft het ook zo in hoofdstuk 17 vers 8. Als zij wiens namen geschreven staan in het levensboek van het lam. Paulus die schrijft ook op een gegeven moment in Filippenzen hoofdstuk 4. En misschien dat u daar even heen kunt gaan. Dat is zo'n leuk vers. We zien het later nog een keer terugkomen. Bij de woorden van de Heer Jezus. En dit zegt Paulus. Want ze hebben tezamen met mij. Een aantal mensen waar hij naar schrijft. Of waar hij over schrijft. In de prediking van het evangelie gestreden. Naast Clemens en mijn overige medearbeiders. Wiens namen staan in het boek des levens. Nou, het boek des levens wordt niet op dit moment geschreven. Er is, zoals Openbaring ook geeft, een boek dat voor de grondlegging van de wereld is geschreven. Jezus noemde dat ook bij de discipelen die uitstond. Die 70, de groep van 70 in Lucas is de enige die daarover schrijft. De 70 waren uitgezonden, ze komen terug en ze zijn euforisch. Oh, demonen luisteren naar ons. We konden ze uitdrijven. Wat zegt de Heer? Wow, 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 wow. Dat is niet het punt. Lucas 10 vers 20. Verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Daar mag je over verheugen. Daar mogen wij ons over verheugen. De Vader verkoos en schreef ze op in een boek. Iedere uitverkorene staat erin. Het is een bewijs dat als je in het boek staat, dat ook de rest van de verlossing gegeven wordt. En dat is wat we ook zien. Wat daaruit voortvloeit, dat Jezus Christus ook werkelijk voor alle uitverkorenen betaald heeft. Soms vragen mensen zich af, hoe weten we nu dat we uitverkoren zijn? Dat is niet de vraag, hè? Gelooft u in Jezus Christus als uw persoonlijke verlosser? Erkent u hem dat hij de Heer is die over u zal oordelen en geoordeeld heeft? En dat hij de prijs betaald heeft voor uw zonde, dat u zelf ziet als zondaar? En dat u zegt, ja Heer, ik zie het, ik heb nood aan u. Dan kan ik u zeggen, dan bent u uitverkoren. Het is geen familiegeheim die we aan ongelovigen niet mogen vertellen. Het enige is, we begrijpen het pas als we binnen zijn, is het niet? Was dat niet Spurgeon die dat zei? Van je gaat de poort binnen, je kijkt om en wat staat daar? Alleen de uitverkorenen? Van voren begrijp je het niet. Maar als je binnen bent, dan kijk je om en dan zeg je, ah ja. Ik ben nog heel weinig christenen tegengekomen die zeiden van, ik ben in de hemel omdat ik daarvoor gekozen heb. Wat zegt een ware christen? Ik ben in de hemel omdat de Heer Jezus voor mij betaald heeft. Dus hoe komt het dat de Heer voor jou betaald heeft? Omdat je bij zijn schapen behoorde. Omdat hij zijn leven voor jou aflegde. Omdat de Vader jou aan de Zoon gegeven had. En de Vader had jou verkozen. En de Vader heeft bepaald om zijn liefde op jou te zetten. En de Zoon heeft jou aangenomen. En alles wat de Zoon aanneemt, zal niemand van verloren gaan. En zal naar zijn stem horen. Op de laatste dag de graven zullen opengaan voor een ieder die hem kent. En zijn genade is onmetelijk groot. Voor alle talen, stammen, volken en naties zullen wij de Heer Jezus Christus verheerlijken tot in eeuwigheid. Het is niet beperkt tot een elite club. Het is sterker nog, het zijn niet eens de slimmen van deze wereld. Het is een of andere domme uit de klei getrokken boer die achter de koeien liep en daar niks mee kon doen. En dat de Heer zei, dat is de man die ik als voorganger in de gemeente neer moet zetten. Wij hebben geen rijkdom, u heeft geen rijkdom. Wij zijn maar de gewone mensen. Huisvrouwen, mensen onderuit de put. En dan bedoel ik niet mee de put zoals de Bijbel daarom schrijft, maar de mijn waar we op staan. Wij zijn geen hooggescholden. Wij hebben niet voor Christus gekozen omdat het in ons zat. Het was God die ons heel specifiek verkoos. Hij deed dat voor de grondlegging van de wereld. Hij deed dat individueel. Hij deed dat met u op het oog. En hij deed dat bepaald. En toch is daar die uitnodiging. Komt allen tot mij. Komt allen tot mij die belast en vermoeid zijn van de zondenlast. Die inderdaad zien dat zij hun volmaaktheid verloren hebben bij zonde. En dat zij dus schuldig staan voor de Heer. Iedereen is welkom. Iedereen is welkom. Bent u gekomen? Bent u gekomen naar de Heer Jezus? Ziet u dat u hem, dat hij voor u betaald heeft? Ziet u dat u zelf schuldig staat voor een almachtige en een heilige God? Ziet u dat Christus de verlosser is van deze wereld? Vlucht naar hem. Dit is de dag. Wacht niet. Ik heb nog 15 minuten om u te pleiten. Ik hoef niet in te houden nu aan het einde en kort te maken omdat ik over tijd ga. Ik kan in 15 minuten de netten uitgooien en binnentrekken. Het is levend water dat beschikbaar is om niet. Wie van Christus eet en wie van hem van zijn bloed drinkt zal nooit meer dorst hebben. En uit hem vloeien stromen van levend water. Nu is de tijd. Christus staat klaar. Zijn armen staan wagenwijd open. Het is niet van ik kom wel een keer of ik zie het wel. Dit is het moment. Wie kan garanderen dat u morgen nog leeft? Alles denken wij in de hand te hebben. En uiteindelijk als we de Heer leren kennen. En ik heb hem een aantal jaren verder leren kennen. Ik dacht dat ik een arm uitstak naar hem. Toen bleek het een heel klein armpje te zijn. En nu blijkt dat hij mijn armen gegeven heeft. Want die had ik niet. Ik had niks. En ik heb niks. En ik ben niks. En ik ben niet waardig om in de hemel te komen. Ik ben niet waardig om voor een heilige God te verschijnen. En u ook niet. Maar als u in Jezus Christus gelooft, dan wordt u bekleed met de rechtvaardigheid van Jezus Christus. Dan krijgt u een wit kleed. Dan ziet de Vader u niet meer als zondaar. Dan ziet de Vader u als gerechtvaardigd, als koningskind. Dan mag u binnenkomen. En dan bent u welkom. En dan is het niet die kleine Jezus die geboren werd. Dan ziet u de soevereine koning. Dan ziet u de Heer der Heerscharen. Dan ziet u de verlosser die de prijs voor alle zonden betaald heeft. En dat niets u meer uit de hemel kan houden als u nu gelooft in Jezus Christus. Ik zou bijna zeggen, teken hier. Ga niet door die deur als u Jezus Christus niet kent. Besluiten hem. Ja, misschien dat ik ernstig ben, maar als het over de verlossing van zielen gaat, mensen, dan kunnen wij niet genoeg pleiten. En hoe Wij ook geloven in het dogma en de uitverkiezing. Ik las op het internet de vraag over een persoon die was naar een dienst geweest waar de uitverkiezing van God gepredikt was. Halleluja. En wat zei de voorganger? Je moet maar wachten of je uitverkoren bent. En die persoon die schreef op het internet een vraag op zo'n forum. Wat doen we dan met de opdrachten van geloven? En mijn eigen verantwoordelijkheid. U heeft het vorige week gehoord. Dat ik inderdaad zeg. Wel, die twee gaan hand in hand. Ik pleit met iedere ziel die hier zit. Kom tot Jezus. Want iedereen die komt is welkom. En er staat niet alleen maar welkom voor uitverkoren. Ja, maar dat kun je niet lezen. En de deurkruk zit aan de binnenkant, dat weet ik wel. Maar als u komt en u klopt, dan gaat hij wel open, hè? En als u met berouw in uw hart de Heer benadert, dan is hij rijkelijk om de zonde te vergeven. Maar niemand komt de hemel binnen als zijn zonden niet vergeven zijn. Er is geen weegschaal die daar gehouden wordt, je goede daden, slechte daden. Welke goede daden? Welke goede daden? Als we dan over slechte daden, dan is het zo van, hoeveel kunnen daar eigenlijk in dat schaaltje? Is de schaal niet te klein? Het kostte de Zoon van God zijn leven om voor mijn persoonlijke zonde te betalen. Oneindig. Kom vandaag. Christus, zijn armen staan open. Ik pleit met uw ziel. Verlaat uw zondige staat. Vlucht naar Christus. Buig voor hem. En smeek of hij de genade van de verlossing wil geven. Dit is het moment. En als u hem kent. Weet dat u geliefd bent van voor de grondlegging van de wereld. Dat u nooit uit Gods beeld en vizier gaat. En dat hij u altijd op het oog gehad heeft. En nu helemaal. Want hij ziet u. In Christus. En waar is Christus nu? Waar ziet hij u? Wij zitten hier en we zijn daar. We zijn hier en we zitten daar. Dat is een tegenstrijdigheid. Gewoon wachten. Zullen we eindigen. Vader, wat een genade. Dat we zo eenvoudig over de uitverkiezing mochten spreken. Verzorg ons hart hierin, Heer. Als hier mensen zijn die daar moeite mee hebben, wil u ook genadig naar hun zijn, Heer. Als ik gevoelloos gesproken heb, Heer, wilt u dat zalvend rondgaan. Wilt uw Heilige Geest in ieder hart bewerken wat u hier ook bedoeld heeft. En als hier mensen zijn, Heer, die u niet kennen, werk in hun hart dat zij de Heer Jezus Christus mogen aannemen. Als hun persoonlijke verlosser. En een ieder die de Heer Jezus aanneemt, wordt een kind van God. En Heer, er is geen groter voorrecht dan de kerst in te gaan, te weten dat wij een kind van God zijn. Dat Christus in de kribbe kwam. Met ons in gedachten. Voor ons. O, wat een liefde. Wat een genade. Zo oneindig groot. Halleluja. Amen.